Geliefde gemeente, broeders, zusters, jongeren, ouderen, al diegenen die met ons meeluisteren, welkom in deze dienst. In deze dienst hoopt voor te gaan professor Dr. J.W. Maris uit Apeldoorn. Vanwege de regelingen rondom het coronavirus zijn we hier in een bijna lege kerk. Aanwezig zijn, zoals ik al zei, professor Maris, mevrouw Maris, de organist Fred Mak, de koster Joost Korpershoek en de hulpkoster Benny Grevers en als diaken Hendrik Vlastuin en als ouderling Aart Kok. Vanmiddag is de schriftlezing 1 Korinthe 13. En het thema van de preek is: zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. En dan wordt de nadruk gelegd op Matteüs 6, vers 12b. Mededelingen namens de kerkraad. De collectes zijn vandaag voor de kerk, kerkelijke kas, met name emeritikas. En de derde collecte is voor het bouwfonds. En het is u bekend dat u uw gaven kunt overmaken op de bekende banknummers. Misschien hebt u gedacht vanmorgen: het Wilhelmus is niet gezongen vanwege de aanstaande verjaardag van zijn majesteit de koning. Wij hopen dat volgende week zondag te doen. Het is namelijk dan de zondag die ligt tussen de beide nationale gedenkdagen in, Koningsdag en 4 en 5 mei. En over 2 weken, zondag 10 mei, wanneer het precies 80 jaar geleden is dat Nederland is aangevallen door de vijand, dan hopen we het bekende lied te zingen wat de toekomst brengen mogen. We gaan nu samen zingen Psalm 139, vers 14. Dat is de schoolpsalm. Kerkraad wenst u en jou een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Geliefden in onze Heer Jezus Christus, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zullen we samen zingen? Psalm 68, vers 10 en vers 17. Gelooft zij God met diepst ontzag. We willen met de kerk van alle eeuwen ons geloof belijden, zoals de Heere dat als het houvast aan zijn gemeente gegeven heeft. En we willen daarna zingen, Psalm 64, vers 10, het rechtvaardig volk zal zich verblijden. Ik geloof, de God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Nedergedaald in de hel. Op de derde dag weer opgestaan van de doden. Opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding van het lichaam. En een eeuwig leven. Amen. Zullen we samen in ons gebed tot de Heere gaan. Grote God, machtige Vader, in uw heiligheid, in uw barmhartigheid, zoeken we uw aangezicht. U bent te groot, Heere, dan dat wij zomaar bij u zouden kunnen aanlopen. Maar tegelijkertijd mogen we erop pleiten dat u het zelf aan uw gemeente hebt verleend. Om thuis te zijn bij u. Omdat u thuis wilt zijn bij ons. Omdat u uw gemeente uw eigen volk genoemd hebt. Het lichaam van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. De tempel van uw Heilige Geest. U bent hier nog veel meer thuis dan dat wij het zijn, Heere God. Wat een vreugde mag ons hart dan vervullen. Als we u mogen ontmoeten. Als we in uw woord de bewijzen daarvan ondervinden. Uw vermaningen, uw vertroosting, uw nabijheid in het volbrachte werk van onze Heiland, de Heer Jezus Christus. O Heere, zo bidden we, zie ons aan in alles wat wij nodig hebben. Alle noden naar lichaam en geest, alle gedachten die ons kunnen benauwen in de situaties van de wereld op dit moment. Alles waarin wij proberen en moeten proberen op mensen te vertrouwen. En tegelijk in het besef dat we daar verlegen mee zijn. O Heere, mogen we op u vertrouwen. En in die rust, in die vrede, u ons nabij weten. Heere, u kent ons, u kent degenen die het leven misschien al wel bijna helemaal achter zich hebben gelaten. Mag dan uw nabijheid ondervonden worden en het uitzicht ruim zijn. en de vrede van Christus in het hart wonen. U kent ons, Heere, als we in de verwarringen van deze tijd niet goed weten welke kant we uit moeten. Niet goed weten wat het betekent om ook nu op u te vertrouwen, te luisteren naar uw stem. Heere, u kent ons. Ook in situaties waarin dingen moeilijk liggen tussen de een en de ander. Als we diep in ons hart voortdurend de onvrede met ons dragen vanwege conflicten waarin we verkeren, die wij niet kunnen oplossen. Waar we misschien zelf geen schuld aan dragen, maar misschien ook wel. Heere, mag ons hart open liggen voor u. Mag de boodschap van uw heilig woord ons houvast betekenen. Door uw genade. Heere, we bidden, laat wereldwijd zo uw kerk een levend getuigenis zijn van de vrede van Christus die ook in de wereld uitgedragen mag worden. Heere, we bidden, laat ook in deze tijd de kracht van dat getuigenis nog bij velen binnenkomen. Opdat er nog duizenden uit alle hoeken van de wereld worden getrokken uit het duister naar uw wonderbaar licht. En mogen roemen in de genade. Nergens anders is iets te vinden wat houvast geeft dan bij u. O Heere, mogen we, als we horen bij uw gemeente, daar ook een helder getuigenis van uitdragen. Dat ons behoren bij de kerk niet maar iets van de buitenkant is, maar iets van ons hart, van onze ziel. Iets waar we over verlangen te praten, ook al vinden we dat soms moeilijk, maar geef het ons dan toch. En doe ons ernaar verlangen om een getuige van u te zijn. Heere, we bidden om uw genade in de gemeente hier. Bij alles wat er nodig is. Het is niet gemakkelijk. Niet voor de predikant, dominee van der Ree. Niet voor de ouderlingen en de diakenen. Om het werk in de gemeente te doen. Als er zoveel mogelijkheden van contact vrijwel afgesneden zijn. Maar laten toch de dingen die geprobeerd worden en de contacten die er toch kunnen zijn, gezegend worden. Dan kan het ook nog zijn dat zo'n periode een tijd vol zegeningen is. Een tijd waarin boven alles wat moeizaam is, uw heerlijke vrede, uw liefde in de Heer Jezus, uw genade in de verzoening van onze schuld een levende kracht is die velen aantrekt. O God, zo bidden we. Laat uw koninkrijk komen. Laat uw wil geschieden. Laat uw naam worden geheiligd. En laat alle dingen voor de tijdelijke en voor het eeuwige leven staan onder het beheer van u, onze grote koning. We bidden het op grond van het eens en voor goed volbrachte offer op Golgotha. Uit genade. Amen. We willen samen gaan luisteren naar het woord van God in de lezing vanuit de eerste brief van de apostel Paulus aan Korinthe, hoofdstuk 13. 1 Korinthe 13. Daarna zingen we Psalm 85, vers 3 en vers 4. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Al zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken, maar ik had de liefde niet, dan zou ik klinkend koper of een schallende cymbaal zijn geworden. En al zou ik de gave van de profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten. En al zou ik al het geloof hebben, zodat ik bergen zou verzetten, maar ik had de liefde niet, dan was ik niets. En al zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van de armen. En al zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden, maar ik had de liefde niet, het baatte mij niets. De liefde is geduldig. Het is vriendelijk. De liefde is niet jaloers. De liefde pronkt niet. Zij doet niet gewichtig. Ze handelt niet ongepast. Ze zoekt niet haar eigen belang. Ze wordt niet verbitterd. Ze denkt geen kwaad. Ze verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid. Zij bedekt alle dingen. Zij gelooft alle dingen. Zij hoopt alle dingen. Zij verdraagt alle dingen. De liefde vergaat nooit. Wat dan profetieën betreft, ze zullen teniet gedaan worden. Wat talen betreft, ze zullen ophouden. Wat kennis betreft, ze zal teniet gedaan worden. Want wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele. Maar wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, zal wat ten dele is teniet gedaan worden. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, overlegde ik als een kind. Maar nu ik een man ben geworden, heb ik het kinderlijke teniet gedaan. Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel. Maar dan zullen we zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen zoals ik zelf gekend ben. En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie. Maar de meeste van deze is de liefde. De tekst voor de preek vinden we in het evangelie van Matteüs. In Matteüs 6 vinden we het gebed dat de Heer Jezus ons geleerd heeft. Woorden die ons zo bekend zijn. En daar staat in vers 12. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. Dat tweede stukje. Zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. Daar hebben we genoeg aan in onze bezinning op het woord van God deze middagdienst. Zullen we na de preek zingen Psalm 5, vers 11 en vers 12. Maar geef uw dierbare gunstelingen, wier geest in u zijn sterkte vindt, wier hart uw naam oprecht bemint, in u vol vrolijk op te springen en blij te zingen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Het Onze Vader. Ja, dat kennen we. Dat bidden we misschien wel regelmatig. Zo'n indrukwekkend gebed. Dat de Heer Jezus ons gegeven heeft om te gebruiken. Je kunt het bidden. Als je zelf moeite hebt om woorden te vinden in je gebed. Maar je kunt het ook gebruiken als onderwijs voor hoe de verschillende dingen die God ons aanreikt ook in ons eigen gebed een plaats mogen krijgen. En het begint met onze Vader. Het is een gebed in vertrouwelijkheid. Zoals een kind met zijn vader spreekt. Zo de almachtige God, eindeloos hoog boven ons, mogen aanspreken als we bidden. Wij als wormpjes van mensen. Schitterend. Bij voorbaat weet je dat hij ons hoort. Als je die woorden die we gekregen hebben mag gebruiken. Zo is een vader. En zijn machtige naam komt langs. Zijn koninkrijk. Ontzaglijk. Wat een heerschappij. Zijn wil. Uw wil geschieden. Over elk van die zinnetjes in het begin van dat gebed zouden we uitvoerig kunnen spreken. Maar daarna zijn we ook helemaal zelf aan de beurt. Ons dagelijks brood. Geef ons elke dag ons dagelijks brood. En dat omvat immers dat hele gewone leven. De plek waar we wonen. Onze taken in het leven. Onze vakantie. Onze zorgen. Onze vragen. Van wat voor aard ook. In de familie en de kring van geliefden. Onze Vader heeft het allemaal op het oog. Onze ziel hoort daar ook bij. Hoe we het meest diep van binnen open liggen voor hem. Onze Vader. Mooi zo te bidden over de grootheid van God de Heer. En dat we ook onze gewone noden en behoeften mogen neerleggen bij hem. Maar dan is er ineens dat andere. dat van vergeving. Waar de Heer Jezus schuld aan de orde stelt. Schuld aan onze kant tegenover God. Dat is aan de orde, dat is niet zomaar weg, dat is daar. Bij jou, bij u, bij mij. Die dingen die de Heer Jezus ons leert bidden, die zijn allemaal elke dag aan de orde. Er is nooit een dag dat we geen reden zouden hebben om over schuld te spreken. Het is er altijd. God zegt dat we schuldig zijn. Niet omdat wij dat altijd even hard voelen. Maar hij zegt het. En daarom ook dit gebed. Bidden om vergeving. Dat is op basis van de Heer Jezus die ons dit leert bidden. Want hij is op weg naar Golgotha. Bidden. Dat het tussen God en ons weer goed zal zijn. Dat er harmonie is. Niet iets wat ons aanklaagt waardoor we moeten wegkruipen. Maar dat er een schone ruimte is waarin we gereinigd zijn. Door dat bloed van de Heer Jezus Christus. Wat een groot ding is dat in het gebed. Ja, en dan daar dat aanhangseltje aan dat gebed. Bij de bespreking van de Heidelbergse catechismus komen al die dingen natuurlijk langs. Al die gebeden. Maar dat aanhangseltje, dat kleine bijzinnetje. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dan lijkt er ineens een vinger naar onszelf te wijzen. Nou ja, als we het onze Vader bidden. Er is niets mis mee om dat van tijd tot tijd te doen. Al is het ook goed om het niet als een automatisme te doen. En ook zelf het onderwijs ook van dit gebed zo ter harte nemen dat we ook zelf woorden mogen gebruiken om tot God te naderen. Maar als we dat onze Vader bidden, dan ben je bij dit zinnetje ook best gauw weer voorbij. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, anderen, die ons iets schuldig zijn. Dat gaat best vlug. We hadden vroeger op de middelbare school, best lang geleden dus, een leraar die ook moest bidden in de klas en die altijd het Onze Vader bad. En als jongens zaten we dan op ons horloge te kijken in hoe weinig seconden hij het hele Onze Vader kon bidden. Dat was van ons niet eerbiedig en het was het van hem ook niet. Maar het is wel goed om zo'n klein zinnetje vandaag toch eens even wat langer in onze aandacht te hebben. Bidden om vergeving is in de kerk altijd aan de orde. Je ontkomt er niet aan. Daar leven we van. Het kan niet anders. In het horen naar de wet. En het gebed wat daarbij hoort. in de sacramenten als de doop bediend wordt of het avondmaal, hoe gaat het erover? Verzoening. De betaling van onze schuld. Het is er altijd. Maar gelijk ook wij, zoals ook wij, onze schuldenaar vergeven. Dat zijn niet zomaar anderen. Nee, mensen die ons iets schuldig zijn. Mensen die ons lelijk behandeld hebben. Dat bestaat. Het kost geen moeite om er voorbeelden van te vinden. Je kunt er straks in de huiselijke kring misschien best nog eens een gesprekje aan wijden. Hoe moeilijk is het om aan te wijzen hoe dat aanwezig is, die anderen. Die je zou kunnen of moeten of zou hebben vergeven. Mensen waar we ons steeds weer aan ergeren. Mensen die ons benadeeld hebben. Hoe vaak gebeuren dat soort dingen? Die bij een erfenis zo moeilijk deden op een egoïstische manier. Mensen die een stuk van ons leven kapot hebben gemaakt. Waarvan de littekens en de pijn misschien wel jarenlang is blijven zitten. Blijven kwellen. Nee, het gaat niet over die aardige man of vrouw. Die wel eens een keer sorry zou mogen zeggen. Maar over die onaardige. We kunnen dat voor elkaar niet eens invullen. Maar als je gedachten gaan. Dan weet je het eigenlijk wel. Hoe, wat, waar. Er iets in je gedachten komt. Het moet wel even tot ons doordringen. De Heer Jezus heeft dit zinnetje, dit dingetje, niet voor niets aan het gebed toegevoegd en het een vaste plaats gegeven. Want het mag echt wel concreet zijn voor ons. Er was een dominee die had een gesprek met een paar gemeenteleden, omdat die twee op een heftige manier met elkaar in conflict waren gekomen. Ja, dat soort dingen komt voor. Ik heb het in mijn eerste gemeente meegemaakt, dat ik van vakantie moest terugkomen, omdat zelfs twee kerkenraadsleden op een onoverkomelijke manier met elkaar in botsing waren geraakt. En daar moest de dominee eigenlijk wel aan te pas komen. Pijnlijke geschiedenis. Maar die dominee naar wie ik nu verwees, die dat gesprek ook had met twee gemeenteleden, die begon met aan hen allebei een vraag te stellen. Kunnen jullie het hele Onze Vader bidden? Dat hoefde hij verder niet uit te leggen, want ze begrepen ogenblikkelijk waar het over ging. Een van beiden zei: ja, dominee, daar ben ik toe bereid. De ander zei: nee, dat doe ik niet. De dominee zei: dan is nu het gesprek afgelopen. Want we weten precies waar het fout zit. En waar bekering nodig is. In de kerk snap je dat. Er is zo'n televisieprogramma De Rijdende Rechter, waar allerlei mensen graag naar kijken. Daar zou je zo'n vraag niet kunnen stellen. Bij een willekeurige burenruzie of zo. Maar in de kerk liggen de dingen veel preciezer, veel fijngevoeliger. Daar staan we voor het aangezicht van God. De Heer Jezus Christus zet ons hart met dit gebed op scherp. Dragen wij in ons binnenste misschien een stuk wrok met ons mee? Misschien wel haat tegenover iemand waar we geen raad mee weten. Als je even nadenkt, weet je het misschien wel. Misschien hebben we het ook wel diep weggestopt. Niemand anders die het weet, maar het is er wel. Er zijn situaties waarbij mensen zo beschadigd zijn dat ze er niet van loskomen. Wat een wrok er van binnen zit. En die zullen dan misschien ook meteen zeggen: dominee, nu gaat u me een beetje erg vlug. Hier ben ik nog niet. Er zijn situaties waarin er zoveel in mensenlevens kapot gemaakt is, dat daar hulp bij nodig is. Om dat ook zelfs maar ter sprake te brengen. De pijn is te diep ingesneden. Je kunt het helemaal niet hanteren. Nou, dat bedoelt de Heer Jezus ook. En daarom is zo'n gebed in de gemeente ook aanwezig. Niet om zulke dingen op een makkelijke manier aan de orde te stellen. Nee, juist om ook de diepte ervan aan de orde te stellen. En in de zorg die je als gemeenteleden voor elkaar draagt, ook vanuit de ambtelijke verantwoordelijkheid. Moeten daar soms gesprekken over gevoerd worden, waarbij je het niet lichtvaardig mag toegaan. Waarbij je niet maar even hiernaar mag verwijzen, van je zult wel moeten vergeven. Nee, dat duurt wel eens langer. Maar het is wel aan de orde. Hoe wij mensen in elkaar zitten, dat is eigenlijk ook in het licht van deze bede wel duidelijk. We hebben onszelf het liefst. Dat hoeven we elkaar niet eens uit te leggen. Dat zit er altijd. Dat besef van wie je zelf bent en wie je zelf wilt zijn. Ook te midden van anderen. Dat is niet zoals God ons gemaakt heeft. Dat is wel zoals het geworden is. Door de koers die we hebben gekozen voor de zonde. Voor het beter willen weten dan de Heere onze God. God is liefde. Wij niet. Hoe heeft de Heer Jezus bij alles wat hij tegen ons zegt, ons aangeschud. Ja, hij rammelt ons wel eens door elkaar met de woorden die hij via zijn discipelen aan ons geleerd heeft. Kijk naar de bergrede, waar dit gebed ook staat. Matthäus 5 en 6. Daar staan dingen in die die we niet zomaar klein krijgen, die we eigenlijk ook niet willen. Jezus zegt, zalig de nederigen van hart, zalig, gelukkig zijn zij, die nederig zijn, want voor hen is het koninkrijk der hemelen. Maar dat zeggen wij niet. Wij zeggen, gelukkig ben ik als ik mezelf belangrijker vind dan die anderen. En speciaal belangrijker dan die en die. Jezus zegt, zalig de barmhartigen. Want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Maar wij zeggen, zoals wij van nature in elkaar zitten, en dat zijn we nooit helemaal kwijt, ook als we veranderde mensen zijn geworden, weten wat wedergeboorte is. Wij zeggen, ik kijk wel uit. Die ander denkt ook niet aan mij. Jezus zegt, zalig de zachtmoedigen. Zachtmoedig is een prachtig woord in de Bijbel. Komt het nogal eens tegen. Zachtmoedig, dat zijn niet wat mensen wel eens noemen de zachtgekookte eitjes. Nee, de zachtmoedigen, dat zijn degenen die een ander voor laten gaan. Ook als het tegen henzelf gaat. Het zijn degenen die geen lange tenen hebben. Die uitdrukking begrijpen we wel. Lange tenen. Die gauw op je tenen getrapt zijn. Dat is het tegengestelde ervan. Want ik laat me niet dat. Zachtmoedig. Dat is die ander mag voor. Wij zeggen, zo zijn we van nature. En zo vinden we het ook op het terrein van Gods koninkrijk en van de kerk nog maar al te vaak. Wij zeggen, als ik mijn kans niet pak, dan kom ik nooit aan de beurt. Jezus zegt, als iemand je op de rechterwang slaat, keer hem ook de linker toe. En dan mogen we iets van de genade proeven. De diepe genade die er achter dit gebed zit. Wat het betekent dat in de ontmoeting met Gods eigen Zoon, die in deze wereld onder ons heeft gewoond en die ons zijn woord heeft gegeven, die ons de weg is gegaan, voor ons is gegaan en ons voor is gegaan. Weg waarin hij altijd de minste was. Waarin hij geslagen werd in onze plaats. Waarin hij alleen maar gegeven heeft. Dat was de Heer Jezus als de wegbereider van het nieuwe leven. Wat een genade als we daar iets van leren zien in de ontmoeting met Hem door de Heilige Geest. Als het woord opengaat, als we de Evangelie lezen en de hele Bijbel lezen. En we proeven het hart van de Heere God. We proeven hoe mensen veranderd worden tot de gezindheid van de Heer Jezus Christus. Jezus is het die ons hier leert bidden. Hij is ook biddend ons voorgegaan. Hij is in de plaats van de schuld gaan staan. Zelf zonder zonde. Maar hij heeft wel dit aanhangsel van dat gebed om vergeving gebeden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Ze hebben hem geslagen. Ze hebben hem belasterd. Ze hebben op hem gespuwd. Ze hebben hem bespot. Toen hij de weg ging naar het kruis. En toen hij aan het kruis hing. Ze hebben hem ter dood veroordeeld. Om wat hij niet had gedaan. Ze hebben hem die doornenkroon met die diepe, scherpe doorns op het hoofd gezet en daarop geslagen. Ze hebben hem die namaak koningsmantel omgehangen en gezegd: gegroet, koning van de Joden. En aan het kruis heeft hij voor ze gebeden: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Dit is Hij die ons leert bidden. Dat moeten we hierbij onthouden. Zonder de Heer Jezus bestaat dit gebed niet. Zonder de Heer Jezus bestaan alleen onze stekels die we als natuurlijke mens opzetten tegen wie dan ook die ons te na is gekomen. Als we geproefd hebben wat voor een liefde achter dit woord van vergeving zit aan de kant van Jezus. Wat voor een liefde het is als hij dit aan zijn discipelen leert bidden. En via hen aan ons. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Hij heeft in zijn hele leven het voorgeleefd om anderen, de naaste, lief te hebben als jezelf. Dat is de samenvatting van de geboden van God. God liefhebben boven alles. En de naaste als jezelf. Zijn rode draad loopt het door de hele Bijbel heen. Dat is de bedoeling van God. God boven alles. Die naaste zit er vlakbij. Liefhebben als jezelf. Dat hebben we natuurlijk al zo vaak gehoord. En toch ligt het ons niet. Wat ons ligt, dat is om die ander te slim af te zijn. Om terug te pakken wat hij ons aan nadeel berokkend heeft. Dat is wat heel wat dichter bij ons hart zit. Alleen, ja, dat is dan allemaal wel mooi, maar nou de praktijk. Ook al is het verlangen in je hart om te luisteren naar de Heer. En om ook deze dingen te leren van Christus. Al heb je daar wel door genade iets van geleerd. Maar wat loop je dan tegen onmogelijkheden aan? Hoe kun je een ander vergeving schenken als die ander zich helemaal nergens wat van aantrekt? Je kunt het niet aan hem kwijt. Die wil helemaal niet erkennen dat hij iets heeft verkeerd gedaan. Soms is het onmogelijk. Je kunt niet eens dichterbij komen. Schuld wordt alleen maar ontkend en er ontstaat niet zoiets als een gesprek waarin dit werkelijk kan komen. Ja, soms is dat zo. Ben je dan klaar? Was de Heer Jezus al aan het eind van de gesprekken toen hij aan het kruis bad: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. De vergeving was er al in zijn hart, biddend tot zijn Vader. Dat kan er wel zijn. Als je niet met die ander kunt spreken, dan kun je met de Heere over die ander spreken. En gaat ons hart dan open of blokkeert het dan van binnen in het gebed? Tussen God en jou is er dan nog wel wat te bedenken. We komen hier heel dicht in de buurt bij wat werkelijk bidden is. Bidden als God ontmoeten. Bidden, dat lijkt soms voor ons dat wij onze klachten als het ware bij de Heere God kunnen deponeren en dat we bidden dat hij het oplost. God als een soort klaagmuur. Daar kunnen we dan de dingen zeggen die moeilijk zijn. En dan zien we het verder wel. Dan moeten we het ook maar laten zitten. Maar wat de Heere ons hier leert, gaat net iets verder. Wat hij ons hier wil geven door de Heilige Geest, gaat net ons verder, dringt door in ons hart, in ons geweten. Zodat in de dingen die we denken, het woord van God en het gebed van de Heer Jezus ons als het ware influistert hoe het nog een stap verder zou moeten gaan. En ook zou kunnen gaan. Want dat is wat de Heere ons wil geven. Gods nabijheid van de Heilige God zelf. Die verder gaat en dieper gaat. Ook in ons binnenste. Wat gebeurt er? Wat is Gods bedoeling als wij leren bidden om vergeving van schuld, van onze zonde? Nou, dan wordt ons innerlijk geraakt. Dan gaat het over onze schuld. Dat is iets waar we levenslang niet mee klaar zijn. Ik denk aan de woorden van een grootvader die ik nooit gekend heb. Maar die op zijn sterfbed, toen hij uitzag naar de Heere, gezegd heeft: dan geen zondaar meer te zijn. Hij wist van het gebed. En hij wist van de vergeving. En hij wist van hoe tussen God en ons dat pas klaar is als we onze ogen sluiten. Maar als er dan ook tussen jou en anderen nog dingen zitten die de ander jou heeft aangedaan, en je kunt aan die ander geen vergeving kwijt, ook dan is het nog tussen jou en de Heere aan de orde. Dan is het nog die vraag: ben je bereid om te vergeven? Is er dat verlangen in je hart dat de Heere het zo ruim maakt bij jou, dat je dat ook kunt vergeven. Dat je dat in je gebed ook aan de Heere inlevert. Nee, dit is niet makkelijk. Dit gaat ook niet om een of andere procedure. Die, 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 als een formule gehanteerd kan worden. Het gaat echt diep. Maar als je er met onze Heiland en met de Vader over praat in je gebed. En je weet er geen raad mee. Dan zou je nog kunnen beginnen met gewoon voor die andere persoon te bidden. En het bij de Heere neer te leggen. Ook al is bij jou van binnen de pijn echt nog helemaal niet weg. En dan zou het wel kunnen dat gaandeweg de bevrijding van de bitterheid in je eigen hart geschonken wordt door de Heere zelf. Ook als het heel diep zit. Dat je het onmogelijk kwijt kunt wat jou is aangedaan. Als ik denk aan situaties van misbruik. Waar het leven lang de pijn blijft steken. Als een blokkade ook tussen God en jou. Daar heb je dan hulp bij nodig. Hulp. Om het bespreekbaar te maken tegenover jezelf, maar ook bespreekbaar tegenover de Heere. Daar zal ook samen gebeden mogen worden op de weg van die gesprekken. Als een hulp waarbij de een de ander bij de hand neemt in het gebed. Ook om het maar onder woorden te kunnen brengen wat zo verkrampt vastzit van binnen. Maar als je nou goed tot je laat doordringen hoe dit door de Heer Jezus onder woorden gebracht is, dan begrijp je dat er ook bij in zit. Als Christus ons leert bidden, ook dit gebed. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven. Dan is het een belofte die erbij in zit. Dat het ook in ons hart, in ons denken, in onze geest, in onze herinneringen goed komt. Openkomt, dat er genezing zal kunnen zijn. Wij hebben dat zinnetje vaak in onze oren als een zinnetje waarbij het probleem eigenlijk bij ons wordt neergelegd. Alsof de Heer Jezus zegt, vergeef ons onze schulden. Maar dan moet jij wel eerst degene die jou schuldig zijn, vergeving hebben geschonken. Als wij maar vergeven, dan wil God ook ons vergeven. Dan ligt de voorwaarde aan onze kant. Maar Jezus heeft niet gezegd, vergeef ons onze schulden, omdat wij ook onze schuldenaren vergeven. Dat staat er niet. Er staat, zoals ook wij. Het staat als het ware naast elkaar. Vergeef ons onze schulden, schenk ons dat. Op zo'n manier, zoals het ook bij ons zal mogen worden, dat wij dat ook aan anderen kunnen geven, kunnen doen. Vergeving schenken. Wat goed om dan weer terug te gaan naar dat gebed van de Heer Jezus aan het kruis. Vader, vergeef het hun. Jezus is het die ons dit gebed leert, die het ons in handen geeft, het ons aanreikt. Niet een strenge vader die zegt, denk er wel om, jij ontvangt geen vergeving als jij niet. Nee, de Heiland, de Heer Jezus, die op het allerdiepste al de schuld en de verschrikkingen van wat mensen elkaar hebben aangedaan heeft gepeild. Op zich gekregen heeft en de toorn van God daartegen heeft gedragen. En zo is Hij door die weg naar de dood heen onze grote bevrijder, niet de strenge meester. Hij leert ons dit. Het is genade van zijn en onze Vader in de hemel, om ons ook dit te geven. Het is de Heilige Geest die ons zo leert bidden en het zo leert beleven, dat we begrijpen, Hij schenkt ons het eerste, de vergeving van onze schulden. Net zo goed als Hij het tweede geeft, dat wij aan anderen vergeving schenken. Zou het van ons verwacht kunnen worden? Ondenkbaar. Maar het hoort bij het pakket van de genade waar de Heer Jezus voor gestorven is, aan het kruis van Golgotha. En zo leert Hij ons met deze twee woorden te spreken. Vergeving ontvangen en vergeving schenken. Als iets wat uit één en dezelfde bron komt. Ze horen bij elkaar, gelijk ook wij. Het een net zoals het ander bij de Vader vandaan. Wij bidden tot de Vader die in de hemel is. De Vader die de Zoon gegeven heeft om de straf te dragen die wij verdiend hebben. U, jij, ik. De Vader die zowel de vergeving schenkt als het vergeven om Christus wil. Hij vergeeft onze schuld en Hij verandert ons hart. Hij opent het bij ons van binnen, wat zo verkrampt en verstart zit. Maar daarom zijn ze ook niet los verkrijgbaar. Vergeving en vergeven. Ze horen bij elkaar vanuit de genade van de Vader van Jezus Christus. Hij, Jezus, was de enige die geen vergeving hoefde te vragen. Maar Hij vroeg het wel voor degenen die Hem veroordeeld hadden. En die Hem bespuwd hadden. En bespot. En gegezeld en gekruisigd. Hij droeg de schuld die Hij niet had bedreven. Wij wel. Wij hebben die schuld wel bedreven. Al die dingen. Ook de schuld van de hardheid. Ook de schuld van de wrok. De schuld van de vergelding en van de bitterheid. De schuld die soms voor mensen tot in hoge ouderdom het nog in de weg staat om te kunnen sterven. Omdat deze genade door hen weerstaan werd. Ze wilden niet ook het vergeven als een geschenk van God ontvangen, om dat aan anderen te schenken. Dan kun je niet in vrede sterven. Maar wat Wat heerlijk als we zo de ogen op de Heer Jezus Christus mogen leren slaan. Die de schuld vergeeft en ons hart verandert. En die ons laat begrijpen dat vergeving en vergeven niet los van elkaar verkregen kunnen worden. Jezus leert ons bidden, ook dit gebed, omdat wij zondig zijn. Hij leert ons vragen om vergeving, omdat Hij liefde is. Hij leert ons erbij zeggen, zoals ook wij vergeven. Waarom moeten we erom bidden? Omdat het zo makkelijk is? Nee, omdat het zo moeilijk is. Maar het hoort er wel bij. Heerlijk, als we onszelf gaan zien met de ogen van de Heer Jezus. En gaan bidden met de woorden die Hij ons schenkt. Ik wil eigenlijk nog even terug naar 1 Korinthe 13 dat we straks gelezen hebben. Misschien hebt u wel gedacht, waarom moesten we dat toch lezen? Dat hoofdstuk van de liefde. Nou, ik lees dan nog even een paar versen daarvan. Vanaf vers 4. De liefde, dat is de geschonken liefde. Om Christus wil, door de Heilige Geest. De liefde is geduldig. Ze is vriendelijk. De liefde is niet jaloers. De liefde pronkt niet. Ze doet niet gewichtig. Ze handelt niet ongepast. Ze zoekt niet haar eigen belang. Zij wordt niet verbitterd. Ze denkt geen kwaad. Ze verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich in de waarheid. Ze bedekt alle dingen. Ze gelooft alle dingen. Ze hoopt alle dingen. Ze verdraagt alle dingen. Over die liefde gaat het. Die een geschenk is. Die open gaat. Die daar beschreven wordt in zo'n gemeente waar allerlei verwarringen en tegenstellingen, partijschappen en moeite onderling botsen. Maar in Christus leren we luisteren. En door Christus leren we bidden. Als we hebben geleerd om te luisteren naar zijn stem. Als we hebben begrepen wat het is. Om in die heiland te geloven. Op hem ons vertrouwen te stellen. Woorden van de geest. Die in Christus woonde. En die in de gemeente woont. En die in het hart van simpele mensen woont. Die vertrouwen op Hem. Die geloven in Hem. Het gaat diep. Je naaste liefhebben als jezelf. Je vijanden liefhebben. Dat is precies wat Jezus doet. Vijanden. God heeft zijn zoon gegeven toen wij nog zondaars waren. Toen wij nog zwak waren. Toen wij vijanden waren. Toen wij goddeloos waren. In Romeinen 5 staan die woorden allemaal op een rijtje. Precies in dit verband. God heeft zijn zoon gegeven. En hier gaat het open. Wij, goddeloos, vijanden, dat in onszelf. Maar voor zulke mensen is het geschenk van het gebed om Christus wil hier open gegaan. Ook in deze woorden: vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven. God meent het, Jezus meent het. Ook voor jou, voor u, voor ons. Doorgrond mijn hart en ken mijn weg, o Heer. Omdat ik niet buiten u om, maar bij u leer leven, geloven, liefhebben, vergeving ontvangen en vergeving schenken. Amen. Zullen we samen de Heere danken. Genadige God, Vader van onze Heer Jezus Christus. We danken en we prijzen uw naam voor de diepte van het evangelie. Zo diep als de weg van de Heer Jezus is gegaan. In de schuld van ons tegenover u. En in de schulden die tussen mensen opgestapeld zijn. O God, we komen met een zee aan ongerechtigheid die in deze wereld bestaat. In de wereld van mensen zonder u. Maar ook in de wereld van mensen met u. Hoeveel is er, Heere God, waarbij degenen die uw naam belijden soms maar zo weinig verschillen van degenen die u niet kennen. We bidden, o Heere, leert u ons, ouderen, ook jonge mensen, jongens en meisjes, kinderen, leer ons om een weg te gaan waarin we opletten op wat u ons leert, ons voorhoudt. Leer ons bidden. Om zo ook dit gebed te bidden. En zo voor uw aangezicht te leven. Heere God, we zijn er verwonderd over als we horen dat mensen die lijden om uw naam bidden kunnen voor hun vervolgers, voor hen die hen pijnigen en martelen en vermoorden. O Heere, geef dat nog altijd ook onder uw volk dat onder het kruis verkeert in vervolging. Het bloed van de martelaren een zaad is. Dat de vergeving die geschonken wordt harten raakt. O, we bidden, o God, Mogen we zo achter u aankomen, bij u verkeren, luisterend naar uw stem. Bind uw gemeente samen in de gemeenschap rond de Heer Jezus Christus door uw Heilige Geest. Heer, ga met ons mee in een week die voor ons ligt met alle mogelijke taken, alle mogelijke vreugden, ook op de ingehouden vreugde van de Koningsdag. Heere, laat door alles heen er mogen zijn dat we terugvallen op het offer van onze Heiland, onze Heer Jezus Christus. En zo bidden we, behoed uw kerk ook in deze tijd. Heere, geef dat de dagen van beproeving nog verkort zullen worden. En dat er ook te midden van ons land en volk en van de wereld om ons heen, vanwege het bidden wat velen nog doen, verbetering en genezing en herstel mag zijn. Ook van de beperkingen in de samenleving. Maar Heere, kon het zijn zo dat het is tot lof van uw naam. En dat ook begrepen wordt. Gaat u met ons mee. We danken voor al het goede dat we uit uw rijkdom ontvangen. Zonder dat we er iets van verdienen. Heere, onze pleitgrond is alleen in uw grote barmhartigheid, in het offer van de Heer Jezus, in de kracht van uw Heilige Geest die dit alles uitdeelt. Verhoor ons naar de majesteit van die genade. Amen. Ons slotlied is Psalm 149, vers 1 en vers 5. Looft de Heer die onbedwongen een nieuw gezang zij toegezongen. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.